Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek, de podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer. Nou Kilian, vandaag hebben wij twee gastsprekers bij ons om tafel zitten. Welkom. Een bijzonder onderwerp gaan we vandaag bespreken, want we gaan het hebben over de dood. En voordat ik onze gastsprekers ga introduceren, zal ik eerst even beginnen met het uitleggen hoe we bij dit onderwerp zijn gekomen. Tijdens de tweede aflevering van In Gesprek, de podcast, zijn we in gesprek geweest met Paul Beenen, kerndocent van de Master Healthy Aging Professional. En we vroegen hem als vast onderdeel van de podcast naar zijn recept om 100 jaar te worden. Nou, daarop reageerde hij eigenlijk met de zin dat hij überhaupt twijfelde of hij wel 100 jaar wil worden. En of we, zoals we er nu naar kijken, de dood niet heel erg uit het leven plaatsen. Nou, daar hebben we samen ook met Jesse veel over nagedacht en over gehad met elkaar. En we vragen ons af of de dood niet een centralere rol kan spelen of zou moeten spelen. Want het is vast onderdeel van het leven. Zonder leven geen dood en zonder dood geen leven. En ja, om eigenlijk uit onze eigen bubbel te treden, hebben wij voor deze aflevering zowel een arts in ouderengeneeskunde, Besma, uitgenodigd en een predikant voor ouderen, Ellie. Welkom allebei.
Dank je wel.
We hopen tijdens deze aflevering elkaars perspectieven te kunnen verkennen en de luisteraar aan het denken te zetten. En allereerst wil ik vragen of jullie je misschien even willen voorstellen.
Ja, dat is goed. Ik ben dus Ellie Veldman. Ik ben predikant binnen de Protestantse Kerk in Assen en ik werk als ouderenpastor daar, dus specifiek voor de mensen die in verpleeghuizen, verzorgingshuizen wonen, maar ook wel aanleungebieden. Dat betekent dus dat er toch, ja, dat ik mensen zie die volledig op hoge leeftijd zijn, maar wel volledig zelfstandig tot aan heel veel zorg nodig hebben. En ja, ik begeleid hen op hun weg. Door bezoeken te doen, soms ook door vieringen te houden. Ik ben ook betrokken bij uitvaarten. Behoorlijk regelmatig ben ik daarbij betrokken. Ja.
Ik ben Besma. Ik ben arts. En als zelfstandige ben ik met name werkzaam in verpleeghuizen. Eigenlijk altijd verpleeghuizen waar ik zorg voor mensen met dementie. Dus afdelingen voor psychogeriatrie. En als arts heb je daar met name, naast dat je een soort huisarts bent, dus eigenlijk voor de dagelijkse zaken, ben je ook eigenlijk degene die regie voert over het hele behandelproces. Want dementie is een heel complex beeld waar veel problemen bij ontstaan, waarbij je dus ook veel verschillende behandelaren nodig hebt. Of dat nou de psycholoog, de fysiotherapeut, de logopedist. En samen probeer je die zorg voor deze kwetsbare mensen vorm te geven.
Mooi.
Ja, twee hele interessante contexten, denk ik. En ik, ja, ik ben toch wel trots dat we mogen zeggen dat we met z'n allen in gesprek gaan over toch wel een bijzonder onderwerp, denk ik.
Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. In hoeverre zijn jullie zelf bezig met de dood?
Op het moment dat je in je dagelijks werk eigenlijk de dood voortdurend meekijkt over je schouder, omdat het toch inherent is aan de fase van het leven van de mensen met wie ik werk, dan is dat iets waar je wel voortdurend van bewust bent. En ik merk ook wel dat het je eigen kijk op je eigen sterfelijkheid ook wel vormt. Deels kan ik ook wel zeggen, het is ook heel veilig op het moment dat je werkt met mensen op doorgaans heel hoge leeftijd die sterven, dan is de afstand tot jezelf, die kun je nog lekker, daar kun je nog een veilig muurtje tussen bouwen. En tegelijkertijd realiseer je ook wel heel erg hoezeer het leven op een gegeven moment ophoudt. En hoezeer dat ook al ver daarvoor vaak gepaard gaat met inleveren, met toenemende kwetsbaarheid. Dus in die zin merk ik wel dat het mijn kijk verandert, doordat ik me heel erg realiseer dat ik niet mijn hele leven kan wachten met dingen die ik graag wil doen. Mm. Dat ik niet altijd maar blijf denken van, goh, maar dat doe ik later wel. Of dat komt wel. Ik ben er wel heel erg van bewust. Ik heb kom voortdurend mensen tegen die heel veel dingen niet meer kunnen doen. Of dingen hadden willen doen. Dus in die zin kleurt het je wel. Jazeker.
Ja, dat herken ik wel. Dat, ja, dat het iets met jezelf doet. Ik merk dat heel concreet. Als toen ik begon als predikant, waren de mensen waar ik bijvoorbeeld uitvaarten van deed, over het algemeen de leeftijd van mijn grootouders of nog ouder. Inmiddels hebben ze de leeftijd van mijn ouders. Mijn ouders leven allebei nog. Maar dat ik toch ja, daar steeds meer van bewust word van, ja, dat gaat komen. Nog niet eens, ja, ik weet het voor mezelf zeker ook, maar meer van, oké, de volgende generatie is normaal gezien aan de beurt. Dus heel persoonlijk doet dat al wat. Maar dat het, ja, dat het bij het leven hoort, dat, daar ben ik wel heel erg van doordrongen, inderdaad. En dat, daar helpt dit werk ook wel aan mee, ja.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb dat gevoel. Ja, ik weet dat de dood bij het leven hoort. En, maar ik vind het voor mezelf nog heel lastig om dat dan in een bepaald perspectief te plaatsen of zo. Dus in mijn omgeving zijn natuurlijk mensen overleden. En dat zet je wel aan het nadenken ook wel over van, goh, is er nog iets wat ik wil doen voordat ik overlijd? Maar het is voor mij nog zo ver weg aan de andere kant. Dat ik er toch niet zo heel veel bij nadenk. En ik denk ook dat dat de reden is waarom voor mij dan de dood buiten het leven nog wordt geplaatst. Omdat ik, ja, ik ben daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Dus ik weet niet hoe dat voor jou is, Lilian. Heb jij dat gevoel?
Ja, nee. En dat komt denk ik omdat ik als verpleegkundige al wel enige ervaring heb met cliënten die komen te overlijden. En ook in het ziekenhuis, dat je toch jonge mensen onverwacht ineens bij de volgende dienst, dat je hoort van, nou, het is zo snel achteruit gegaan, die persoon leeft niet meer. Heeft me heel erg bewust gemaakt van de kwetsbaarheid van het leven en ook de onvoorspelbaarheid van de dood. Dat het echt onverwacht kan komen. En ik merk dat zelfs, ondanks dat ik nog niet heel veel ervaring heb daarmee, dat het me al bewust heeft gemaakt dus van dat stukje van de dood kan onverwacht komen. En je moet eruit halen wat erin zit uit het leven. Dus dat, ja.
Dus daarmee maakt het jouw leven als het ware kostbaarder.
Ja.
Doordat je bewust bent van, ja, het is kort of het kan kort zijn.
Ja, zeker.
Ja, en ik merk daarin dat het denken over de dood tot angst kan leiden en daarmee je in het hier en nu kan verlammen. Maar ik merk ook, ik herken heel erg wat jij zegt, dat het weten dat het ophoudt, maakt dat je eigenlijk heel scherp ook gaat kijken naar het hier en nu. Naar wat je nu hebt en wat je nu kan.
Ja.
Ja, dat zet me ook wel gelijk aan het denken. Dat is ook een vraag die vanuit mijn opdrachtgever bij het Centrum voor Revalidatie is gekomen. Ik heb ook gezegd van, ja, we gaan vandaag het hebben over de dood. En ik heb haar gevraagd van, goh, heb jij nog een vraag die jij zou willen stellen? En zij zei, mogen we nog wel doodgaan? Als je dan zegt van, de dood is eigenlijk een moment dat, je moet dan eigenlijk hier en nu leven en de dood is een moment dat het ophoudt, om het zo maar even te zeggen. Zijn we dan niet heel snel geneigd om het leven van nu, zeg maar, zo ver te rekken dat we dat leven van nu ook langer kunnen behouden? Hoe kijken jullie daar tegenaan vanuit jullie?
Nou, dat is natuurlijk zo. Er worden mensen nu ouder omdat bepaalde aandoeningen gewoon al eerder behandeld kunnen worden. En wat ik natuurlijk vaak, nou, regelmatig tegenkom, mensen die zeggen van, nou, voor mij hoeft het niet meer. En dat bedoelen ze niet over het algemeen, als ik dat doorvraag, niet mee van, ik wil euthanasie, dat vragen ze niet. Of het moet nu afgelopen zijn, maar ze geven daarmee aan van, wat is het leven nu nog voor me, met alle beperkingen die ik heb en dergelijke. En ik maak af en toe mee, maar ik denk dat best maar daar meer over kan vertellen, dat mensen ook inderdaad zo lang in behandelingen zitten, dat je moet afvragen van, hoe lang ga je daarmee door? Daar doe jij denk ik ook een beetje op van, mag je nog sterven? En dat gebeurt ook, hoor. Dat behandelingen gestaakt worden in overleg met iemand zelf of met familie en met familie. En van, je mag gaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat kan. Ja, maar.
Het mogen sterven. Kijk, op het moment dat ik kijk naar bijvoorbeeld de mensen met wie ik vaak werk, mensen met een, op het moment dat ze overlijden, vaak een gevorderde dementie, die kunnen daar niet heel veel zelf meer over zeggen. Dan wordt die vooral spannend richting de familie. Het vraagt soms heel veel van een familielid om onder ogen te zien dat vader of moeder of dat partner gaat komen te overlijden.
Ja.
En dan vraagt het soms ook wel heel veel liefde, maar ook heel veel lef om aan te geven, het mag genoeg zijn en we gaan niet verder behandelen. Maar je ziet ook mensen in paniek en in de kramp schieten, die daar nog niet over na willen denken en überhaupt niet aan willen denken. En heel erg vast blijven houden, we moeten door, we moeten behandelen. En dan is het eigenlijk vooral ook een kwestie van het in gesprek gaan. Goh, welke perspectieven zijn er nog voor uw vader, voor uw moeder? En wat maakt dat die dood zo eng is om toe te laten? En dan kom je op hele andere gesprekken uit met mensen. Maar mogen mensen nog doodgaan? Het is natuurlijk wel iets wat je in ziekenhuizen, wat soms tot hele nare discussies leidt. Ambulancemedewerkers hebben vaak toch echt protocolair de plicht om iemand te gaan reanimeren. Ja. Waarbij ze soms eigenlijk zelf al heel met moeite de EHBO binnenkomen. De spoedeisers hulp binnenkomen met een 90-jarige die gereanimeerd wordt. En dan zie je eigenlijk heel veel partijen ook wel schudden met het hoofd. Goh, dit moet niet. En gelukkig is er dan ook vaak wel een moment van bezinning. Van goh, dit moeten we niet willen. Hopelijk is er inmiddels dan een familielid betrokken die meegenomen kan worden in dat besluit.
Ik vind dat wel heel herkenbaar. Ik maak ook wel mee dat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. En dat ik op bezoek kwam en iemand zegt van... Ja, en toen vroegen ze of ik nog gereanimeerd wilde worden. Maar ik wil leven. Ik denk van, ja, wacht even, hoe stel je die vraag? Ja, dat is dan heel belangrijk. Want mensen zijn op leven aangelegd. Maar hoe neem je inderdaad... Maar ja, dat kost gewoon wat meer tijd. Dat is niet een vraag die je even tussen neus en lippen door kan stellen. Van, hoe doe je dat dan?
Ja. Nou, inderdaad, die herken ik heel sterk. Op het moment dat iemand dat je die vraag stelt... Goh, meneer, wilt u nog gereanimeerd worden? Dan denken heel veel mensen dat als je zegt dat je niet gereanimeerd wil worden... dat je dus eigenlijk zegt dat je uit de regie wil. Ik heb meerdere mensen die dat eigenlijk aan elkaar gelijk stellen. Op het moment dat je dat gesprek aangaat... Goh, in welke gevallen wordt er gereanimeerd? En wat zijn de mogelijke uitkomsten? Dan is dat een veel genuanceerder verhaal. Maar je merkt toch heel erg de schrik dat als je zegt dat je niet gereanimeerd wil worden, dat je eigenlijk zegt dat je wel dood wil.
Ja, precies. Ja. En daarom is dat denk ik ook heel belangrijk dat dat soort gesprekken al veel eerder gevoerd worden. En niet pas op het moment dat iemand in een ziekenhuis binnenkomt of zo.
Dan is het vaak een crisissituatie. Ja.
Interessant, ik kan zo denk ik wel uren naar jullie luisteren als jullie daarover, als jullie daarover hebben. Maar dat, ja, wat wil ik zeggen? Dat ik het bijzonder vind dat het gesprek erover, zeg maar, hè, weet je, Ellie jij geeft het eigenlijk ook aan van als je dat gesprek eerder aangaat, dan geeft het al veel meer ruimte voor later op het moment dat, nou ja, zoals jij zegt, best maar die crisis dan toeslaat, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat het gesprek erover aangaan dus ook heel belangrijk is, zodat je ook de perspectieven kunt meenemen en daar al van tevoren over na kunt denken.
Ik denk wel dat dat belangrijk is, maar toch heb ik ook altijd wel een beetje het gevoel dat er een soort taboe op heerst om over de dood te praten. Omdat, ja, veel mensen vinden dat maar eng en nou, dat zien we later wel.
Mm. Klopt hoor.
Die zijn zich dus niet heel bewust van het feit dat het ook morgen kan zijn of straks of de kwetsbaarheid van het leven. En ja, dat lijkt me heel lastig om zo'n gesprek te beginnen. Ik weet niet, Besma, of jij tips daarover hebt voor mensen. Hoe pak je zoiets aan?
Nou, ik ben wel met je eens dat er vaak eigenlijk wel een crisis nodig is om mensen eigenlijk te dwingen om hier uitspraken over te doen. En dat is natuurlijk juist een moment dat het spannend is, waarin je eigenlijk maar alleen in de overlevingsstand zit, dus alles wil. Eigenlijk denk ik dat initiatieven als deze, namelijk het bespreken van de dood, heel belangrijk zijn om in gezondheid en in rust daarover na te denken. Maar dat vraagt volgens mij ook veel meer. Dat is eigenlijk iets wat je breder maatschappelijk nodig hebt. Over het algemeen, ja, bijvoorbeeld met kinderen. Het is geen onderwerp op school waar doorgaans veel over gesproken wordt. Ik ben het met je eens. Het is taboe. En daarmee houden we iets in stand?
Ja, ik merk toch wel vaak dat ouderen waar ik mee in contact ben, nou, denk voor een groot deel er eigenlijk wel over willen praten. maar soms tegen een muur aanlopen, bijvoorbeeld bij hun kinderen. Die zeggen van, ja, nou, ja, maar zover is het nog niet. Maar bijvoorbeeld, ja, met mij als predikant willen ze dan bijvoorbeeld graag hun afscheid alvast doorspreken. Van als ik overleden ben, hoe willen we dan dat afscheid eruit zien? Dat doe ik vrij regelmatig met mensen, vooral op hun vraag. Maar dan zeg ik ook altijd van, spreek er ook met naasten over. Nou, soms gaat dat heel goed en sommigen die houden dat af. Maar dan ligt er iets klaar en dat alleen al geeft mensen ook rust. Te weten van, oké, wat mijn wensen zijn voor als ik ben overleden, hoe het afscheid eruit moet zien, dat staat op papier. En ik merk dat als dat gebeurd is, nabestaanden dat ook altijd heel fijn vinden. Van, oh, u hebt daar met mijn moeder over gesproken, ja. En dan heb ik het nu over het afscheid, maar er is natuurlijk daar nog veel meer. Welk perspectief heb je? Kijk, ik ben een uiteraard gelovig. Ik geloof dat de dood niet het einde is. En ik merk dat dat voor veel mensen waar ik mee te maken heb ook echt troost biedt en ruimte. Zo van, ik sterf, ik ben hier niet meer, maar ergens word ik opgevangen. Het is niet het einde. En ja, ik kan natuurlijk niet goed beoordelen hoeveel verschil dat maakt met mensen die dat perspectief niet hebben. Maar ik merk dat mensen in ieder geval vaak goed doet. Wel, de belang van het leven, dat is heel groot. Maar als ik sterf, ik word opgevangen. Ik ben niet volledig verdwenen. Nou, dat maakt wel heel veel verschil. Ja, ook voor de druk die op je leven ligt misschien wel. Maar ja, hoe komt dat op jullie over als ik dat zeg?
Nou, dat is wel interessant. Ik had daar afgelopen week had ik daar wat over gelezen. En een filosoof had daarover geschreven. En ik geloof dat het Miller was, maar ik weet het niet 100% zeker meer. Maar dat ging erover dat dat die angst eigenlijk voor de dood, dat ook zou kunnen voortkomen uit de onzekerheid die het biedt, omdat je niet weet wat daarna gebeurt. En wat ik dan heel mooi vind, dan geloof ik mezelf niet nou, echt gelovig, maar wat ik wel heel mooi vind aan het geloof is dat het eigenlijk inderdaad een soort perspectief biedt. En het is, in het geloof zie de dood niet als het einde van een mooi leven, dus een beroving van het mooie leven, waardoor je eigenlijk de dood al in een negatief daglicht stelt. Maar zet je het eigenlijk in het verlengde van. Dus dan is het een continuering van het leven, in plaats van dat het een einde is, of een beroving.
Ja, terwijl dat einde natuurlijk nog steeds wel hard en moeilijk is. Maar ja, er is perspectief, inderdaad. Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan als arts zijnde best? Maar ben je trouwens ook gelovig?
Nee, ik ben wel gelovig opgevoed, ik ben niet gelovig. Okay. Nee, althans niet gelovig in de zin van een traditioneel geloof. Ik geloof wel heel sterk dat ik heb ook niet het gevoel dat de dood een eindpunt is. En dan niet zozeer als voorportaal naar iets heel, heel anders. Maar al zou ik hem heel, heel plastisch maken. Ik geloof ook dat op het moment dat ik begraven ben, dat ik weer voeding kan zijn voor een boom. En dat in die boom een roodborstje prachtig gaat zingen. En dat in die zin het ook niet voorbij is. Ook al maak ik dat niet op dezelfde manier mee als dat ik dat nu meemaak. Dus, en ik moet zeggen, vanuit dat idee dat ja, en dat dat er bepaalde herinneringen aan mij over zullen blijven. En dat ik vind hem deels heel, het is natuurlijk een beetje cliché, maar een steen verlegd in een rivier op aarde is zo'n bekend iets.
Daar moest ik net aan denken.
Dat ik ook ergens wel wil geloven dat ik door mijn aanwezigheid tijdens mijn leven in bepaalde opzichten ook een verschil heb gemaakt. En dat ik daar ook in voortleef. En dat is ook wel op het moment dat mensen stervende zijn, of het moment dat mensen overleden zijn, vind ik het ook altijd heel mooi om met de familie het daarover te hebben. Vaak zie je op het nachtkastje wat foto's staan van hoe iemand in een eerdere fase van het leven was. En ja, het is heel mooi om dan kinderen te horen vertellen hoe hun vader of moeder was en wat hij ze meegegeven heeft. Of dat er een oude kameraad met sterke verhalen komt over wat ze beleefd hebben. Ja, dat vind ik heel mooi. Dat iemand bij leven er was En dat iemand na de dood er tot op zekere hoogte ook nog steeds is.
Ja, dat vind ik ook een heel mooi perspectief. Dat, zonder een stempel erop te drukken, klinkt dat voor mij enigszins boeddhistisch ook. Ik heb daar ook een boek over gelezen. Hoor. Dat is volgens mij gewoon boeddhisme in eenvoud of zo. En daarin wordt ook beschreven dat het leven eigenlijk continue verandering is. En hoe je dat beschrijft, best maar, is eigenlijk ook dat je... Je bent eigenlijk nooit hetzelfde. Dus verandering is continu. En op het moment dat je dus overlijdt dan, en je wordt bij wijze van begraven, dan heb je weer een andere functie. En dan verandert dat eigenlijk ook weer. Dus ik vind dat ook wel een mooi perspectief ook.
Ik vind dat ook altijd mooi om te zien in de lijn der geslachten. Zo van, we staan allemaal als het ware op de schouders van onze voorouders en na ons. En dat is niet per se... of je zelf kinderen hebt of niet, maar na ons komen er ook weer. Je bent een schakeltje. En misschien is deze tijd ook wel heel erg zo ik-gericht geworden... dat wij helemaal, ik in mijn eentje, het middelpunt van het universum ben... dan wordt de dood ook iets heel erg vreselijks. Terwijl als je het veel meer ziet in, dit is de weg van het leven... dan is er toch iets meer acceptatie. En nogmaals, dat verdriet is er, want je gaat iemand missen. Maar je bent wel geconnect. Je staat in een lijn.
Eigenlijk heel mooi om hem zo vanuit de verbinding een nieuwe context te geven.
Ja.
In plaats van het leven als iets lineairs, waar dan een eindpunt is. En dat punt, dat is daarmee een vrij dramatisch punt, want de lijn houdt daarmee op. Wat wel heel mooi is als het onderdeel van een hele grote verbinding is.
Wat ik wel eens, waar ik het wel eens met mensen over heb, als ik vrij dicht bij een sterfbed betrokken was, wat soms dan in alle rust en ook met inderdaad die herinneringen die je zegt gaat, is van het lijkt ook een beetje alsof de tijd stilstaat. En dat is ook bij een geboorte zo. Dus op het moment dat je de wereld binnenkomt en dat je de wereld weer verlaat. Dan zijn een heleboel andere dingen doen er even wat minder toe. Dus in dat opzicht, wou ik zeggen, als wij de geboorte zo belangrijk vinden... Ja. Laten we die dood dan niet wegschuiven.
Nou, ik vind het heel grappig dat je dat zegt. Ik noem mezelf ook wel eens een soort verloskundige aan het einde van het leven.
Wow.
Omdat ik het moment van sterven minstens zo intiem vind. En zo uniek. In iets wat maar één keer gebeurt en wat je niet over kan doen. En dat maakt dat... Dat het ook een moment is wat alle aandacht verdient. En dat, net zoals als je nu naar richting bevalling toe leeft... dan maken vrouwen tegenwoordig vaak een geboorteplan. Je legt vast wat je belangrijk vindt, waar ben je bang voor. En het is juist ook het gebrek aan een plan voor het aankomende overlijden... wat hem soms heel lastig maakt. Terwijl als je met mensen in gesprek gaat over... Waar ben je dan bang voor? Dat zijn eigenlijk rond het overlijden... soms zelfs haast hetzelfde als bij een bevalling. Ik ben bang voor de pijn. Of mensen zeggen, ik ben bang om benauwd te worden. En op het moment dat je het daarover kunt hebben... en je kunt ook... ik kan als arts ook aangeven... Dan, dat vind ik ook een hele belangrijke... dat u zonder pijn... en zonder benauwdheid... en zonder angst overlijdt. En daar mag u... en daar mag uw familie me aan houden... Want daarin voel je ook wel heel erg die... Ik voel in ieder geval heel erg die druk. Het kan maar één keer. Dus het moet die ene keer ook zo goed mogelijk. En daarmee maak ik de dood nog steeds niet per se mooi. Want een overlijden kan soms heel mooi en sereen zijn. En soms gaat het met een hoop uitputting. Ook van de familie. Met een hoop geluiden en geuren. En ook daarin lijkt het ook wel op een bevalling... Die we niet per se als mooi zouden kwalificeren. En tegelijkertijd om dat proces toch met elkaar te doorlopen... en de mensen eromheen ook daarbij te blijven betrekken... dat maakt hem waardevol. Dus ik vind het heel mooi dat je over die geboorte begint.
Ja. Ja.
Als je zo naar de dood kijkt en er zo mee omgaat... dan lijkt me dat heel waardevol als familie zijnde van een stervende persoon... En het zou ook in mijn geval mijn perspectief op de dood heel erg veranderen. Dat je inderdaad heel erg bewust wordt van... het is wel het einde van een stukje fysiek op de planeet rond kunnen lopen. Maar het is ook een nieuw begin of zo. Het gaat verder.
Ja,
en op wat voor manier dan ook.
Ja, Maar ik denk ook dat het voor zorgprofessionals ook om een nieuwe context vraagt. Want op het moment dat je als professional ervoor gaat dat iemand geneest en dat, dat je het probleem fixt, dan is de dood een ultiem falen.
Ja.
Dan heb je gefaald, dan heb je niet gedaan waarvoor je arts of verpleegkundige bent. Terwijl op het moment dat de dood een van de mogelijke uitkomsten is en ook een acceptabele uitkomst, dan nodig je dat uit om het zo zorgvuldig mogelijk te doen. En dan is daarvan, dan heb je ook een hele duidelijke uitkomst. Namelijk dat overlijden zo rustig en prettig mogelijk verloopt.
En daar is dus de palliatieve zorg, een warme zorg, is dan gewoon ontzettend belangrijk, inderdaad. Ja.
Ja, en dat zit hem dan soms ook in hele, hele praktische dingen. Dat als er een partner is, dat je een koppelbed regelt, zodat partners die nachten naast elkaar kunnen doorbrengen. Wat vaak ook heel fijn is als een partner op leeftijd is. Die wil je geen dagen in een slecht zittende stoel naast het bed hebben. Ga er lekker naast liggen. En wees niet bang dat je partner overlijdt zonder dat je erbij bent. Weet je, al zou je slapen en je houdt zijn of haar hand vast, dan ben je daar ook. Soms zit het in hele praktische voorwaarden die je kunt scheppen. Het ging recent ook om hele praktische verklaringen. Dat mensen buiten de avondklok eigenlijk dag en nacht het verpleeghuis in konden.
Precies.
Dan heb je het over zulke praktische voorwaarden. En soms zijn die voorwaarden vooral het bespreken wat je kan verwachten. Bespreken wat je als familielid zou kunnen zien. En zodat je daar ook niet zo van schrikt. Dat zijn dan voorwaarden die je kunt scheppen om het fijn te laten verlopen. En terwijl ik fijn zeg, denk ik, goh, is dat een juiste...
Goed te laten verlopen.
Ja, precies. Ja. Op een manier die recht doet aan degene die overlijdt. Ja. Ja.
Daar moet ik toch even over nadenken, merk ik. Ja, even laten bezinken of zo.
Mm-hmm.
Vind je dat ook?
Ja.
Ik vind de manier hoe jullie eigenlijk naar de weg kijken richting het overlijden en of dat laatste, nou zeg ik zelf al laatste deel, maar eigenlijk moet ik, jullie begrijpen wat ik bedoel.
Ja, maar dit is ook wel het laatste deel.
Het is ook het laatste deel, ja, klopt. Hoe jullie daarnaar kijken, dat biedt zeg maar voor mij ook een perspectief dat ik denk van ja, dat zo kan je er ook naar kijken en dan maakt het ook minder beladen, zeg maar, zonder dat je het geen recht doet van dat het ook verdrietig kan zijn of die kant. Maar je maakt het minder beladen dan het hoeft te zijn, denk ik.
Ja. En dan moet je natuurlijk, kijk, wij werken vooral met echt ouderen. Dat maakt echt wel verschil.
Ja.
Als je natuurlijk in een ziekenhuis of mensen met kanker van 40. In feite, het proces is wel hetzelfde, maar het roept weer hele andere dingen op als er jongere kinderen zijn, noem maar op.
Precies.
Bij ouderen is het, het komt een keer. En ik merk bij heel veel mensen waar ik mee te maken heb, die dat zich bewust kunnen zijn, dat ze dat ook wel accepteren, dat zo is. Ja.
En denk je dan ook dat bij dat stukje acceptatie het geloof nog een bepaalde rol speelt?
Nou, ja, wel wat ik zeg, bij velen wel. Maar ik kan het dus niet goed vergelijken met mensen die dat geloof op die manier niet beleven. Maar ik merk dat voor veel mensen wel een stukje troost en perspectief geeft. Ook soms natuurlijk de vraag van, zal ik de mensen die al overleden zijn weer herkennen? Nou, daar heb ik geen antwoord op. Zeg van, de Bijbel spreekt daar niet, heeft daar niet een apart hoofdstukje over. Maar ik vermoed wel dat er iets van herkenning zal zijn. Zo voorzichtig duid ik dat dan aan. Maar het feit wat ik zeg, dat het leven niet stopt bij de dood. En dat je, dat je door God of door Jezus zal worden opgevangen. Dat er een hemel is, hoe die ook zal zijn. Ik merk wel dat mensen ook zeker troost biedt. Ja.
Die herken ik. En het is ook heel fijn, merk ik, de generatie mensen die nu overlijdt, dat is een relatief groot percentage gelovig. En wat dat betreft is het soms ook wel heel handig, of nee, niet handig, heel waardevol, op het moment dat je daar ook op aan kunt sluiten. Ik kan me ook een sterfbed herinneren van een mevrouw die heel onverwacht leek te overlijden. En een vrouw van wie we wisten dat ze heel gelovig was. En het bijzondere was dat het ging heel hard en ze was best in paniek. En toen was ik ook heel blij, toch ook met mijn christelijke achtergrond. Want ik wist toen ik de Bijbel opensloeg, Psalm 23 is fijn om voor te lezen. En het bijzondere was dat op een gegeven moment dat ik juist werkte met een verzorgende die gelovig was. En dat we uiteindelijk allebei een hand pakten en met haar het Onze Vader zongen. En dat is ook ja, iets wat je voor altijd bijblijft. En wat me ook eigenlijk altijd voor altijd verbindt met die verzorgende. Dat we dat konden doen.
Wat mooi. Ja,
ja dat was heel mooi en heel waardevol dat we dat konden doen. Totdat de nicht van de mevrouw in huis was en het van ons overnam. Ik heb ook wel de andere kant gezien. Mensen die op een strenge manier geleerd hebben te kijken naar het geloof. En daarmee vooral het hebben over de dag des oordeels. En heel bang zijn over wat dat voor hen zal betekenen.
Ja, word ik aanvaard? Ja, kom ik door het oordeel? Precies. Ja, ik merk dat in het noorden of in Drenthe veel minder is. Ik heb ook in rond de Alblasserwaard gewoond en gewerkt. Daar is dat veel sterker. Dus het is, maar nee, dat klopt. Ja. Het geloof kan ook juist het moeilijker maken. Ja. Helaas, zeg ik dan maar. Ja.
En ik merk dat het mooi is bij mensen die niet traditioneel gelovig zijn. Op het moment dat je in staat bent met mensen eigenlijk een beetje te filosoferen rond het levenseinde. Te hebben over waar je dankbaar voor bent. Te hebben over wat je achterlaat. Dan kun je ook buiten de context van een traditioneel geloof hele waardevolle gesprekken hebben. Want dan heb je het opnieuw, weliswaar met andere woorden, over dat wat er voor diegene toe doet.
Ja, en het leven vieren ook, denk ik.
Ja, ja.
Dat zie ik ook wel veel op filmpjes dan op social media. Dat het in andere landen en culturen, cultuur heeft natuurlijk ook invloed op hoe je naar de dood kijkt. Maar dat daar echt een soort feest wordt gehouden bij een begrafenis. En dat mensen vrolijk zijn en dansen en heel veel bloemen. En ja, dat geeft dan zo'n andere sfeer. En dan, dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi, vind ik hoor. Dat je echt viert van, oké, wij hebben deze persoon mogen leren kennen. En we hebben genoten van de jaren die we samen hebben gehad. En daar zijn we dankbaar voor. In plaats van, ondanks dat het natuurlijk verschrikkelijk is. Maar dat je iemand moet gaan missen. Dat je, kijkt naar het waardevolle ervan.
Ja, sowieso zegt mijn moeder ook altijd dat ik een feestje moet geven. En niet geen sombere bijeenkomst moet organiseren. Ze wil gewoon een house-achtige muziek wil ze horen. Drank wat je wil, shotjes wat je wil. En zo moeten we het vieren, zegt ze. En ik wil niet dat iedereen zo met een sombere blik bij mij voor de kist staat, zeg maar.
Kleffe cake.
Ja. Ja. Dus dat vind ik ook wel mooi. Maar ik merkte dus wel dat toen ik veel jonger was, toen vond ik het heel lastig om daar dan over te praten. Kijk, hoezo wil je het daar met mij over hebben ook? Dat ze dan zegt van, je moet wel weten dat ik later begraven wil worden. Dat ik denk van, dat hoef ik helemaal niet te weten, joh. Waar heb jij het over?
Dat vind ik wel mooi. Als ouders dat al vroeg bepaalde dingen aankaarten. Want ik denk dat nog best weinig gebeurt. Mm. En dat ook goed is. En, van praat er maar met elkaar over. Ik zeg ook wel eens tegen mensen die het moeilijk vinden om zo'n uitvaart alvast voor te bereiden. Ik zeg van, maar weet u, van praten over de dood is nog nooit iemand dood gegaan.
Dat is een hele mooie.
Ja, ja ik wilde ook eigenlijk net vragen of je nog een inspirerende quote hebt. Maar volgens mij.
Nou, dit was de mijne.
Ja, nee, prachtig. Dat is een hele goeie. En Besma, heb jij nog iets wat je de luisteraars wil meegeven?
Nou, eigenlijk, dus ook al zo pratend met elkaar, denk ik vooral dat je in het licht van de dood eigenlijk kunt zien wat waardevol is in het leven. En dat de dood soms daarin helpend is. Door de gesprekken die het geeft, maar ook door het perspectief dat het biedt.
Mooi, ik merk dat ik daar nu ook al over na aan het denken ben. Dat heeft ook even tijd nodig om te landen, denk ik. Vind ik ook een mooie afsluiter, denk ik. Want volgens mij zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Mm-hmm. Voor het eerst met daadwerkelijke microfoons. dat moet even gezegd worden.
Ja.
Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik merk dat ik eigenlijk nog helemaal niet over uitgepraat ben. Maar
nee, juist niet. Juist niet. Ik heb weer allemaal nieuwe vragen en perspectieven. En ja, geweldig.
Ja, en nou, ik hoop dat de luisteraar wat eraan heeft gehad. En ik denk dat het heeft mijn ogen in ieder geval weer wat verder geopend. Dus dank daarvoor.
Ja, hartelijk dank.
En jullie bedankt voor de gelegenheid. Leuk.
Ja, dank voor het mooie gesprek. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Gesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.